Gemeente, welkom bij deze live-uitzending. We willen nu, voorafgaande aan de dienst, eerst zingen lied 150 uit Weerklank. En daarvan het eerste, het tweede en het vijfde vers. Jezus, om uw lijden groot. Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen, wij hier in de kerk en u thuis, uit Psalm 118 en daarvan het 13e en het 14e vers. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heren naam. Wij zegenen u uit 's Heren woning, wij zegenen u al te saam. En ook het 14e vers, gij zijt mijn God, u zal ik loven. 118, 13 en 14. Gemeente, willen vanmorgen ook luisteren naar de heilige wet van de Heere. En daarna willen we met elkaar zingen Psalm 81 en daarvan het 15e vers. Psalm 81 vers 15. Och had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. Och had Israëls zaad op mijn effenpaan ijverig willen gaan naar mijn welbehagen. Het is Psalm 81 het 15e vers. Maar stellen wij ons nu eerst onder de tucht en ook onder de belofte van Gods heilige wet. En ook luisteren wij naar de samenvatting daarvan. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus, die deze wet volkomen volbracht heeft en die deze wet ook schrijft door zijn geest op vlezen tafelen van het hart, hij heeft deze wet als volgt samengevat. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, we openen de schriften in het Nieuwe Testament en we lezen uit het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 19, vers 28 tot en met 44. Lucas 19, vers 28 tot en met 44. Ik noem u Lucas 19, vers 28 tot 44. En daar luidt het heilig woord van de Heere God als volgt. Lucas 19, vers 28. En nadat Jezus dit gezegd had, reisde hij voor hen uit en ging naar Jeruzalem. En het gebeurde toen hij dicht bij Betfage en Betanië gekomen was, bij de berg die de Olijfberg heette, dat hij twee van zijn discipelen uitzond. Hij zei, ga het dorp in dat voor u ligt. En als u daar binnenkomt, zult u een veulen vinden dat vastgebonden is, waarop geen mens ooit heeft gezeten. Maak het los en breng het hier. En als iemand u vraagt, waarom maakt u dat los? Dan zult u zo tot hem spreken, omdat de Heere het nodig heeft. En zij die uitgezonden waren, gingen erheen en vonden het zoals hij hun gezegd had. En toen zij het veulen losmaakten, zeiden de eigenaars ervan tegen hen, waarom maakt u het veulen los? Zij nu zeiden, de Heere heeft het nodig. Zij brachten het vervolgens naar Jezus. En nadat zij hun kleren op het veulen geworpen hadden, zetten zij Jezus daarop. Toen hij nu verder ging, spreidden zij hun klederen onder hem uit op de weg. En toen hij reeds dicht bij de helling van de Olijfberg was gekomen, begon de hele menigte van de discipelen zich te verblijden en God met luide stem te loven om alle machtige daden die zij gezien hadden. En zij zeiden, gezegend is de koning die daar komt, in de naam van de Heere, vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen. En sommigen van de fariseeën uit de menigten zeiden tegen hem, meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordde hen en zei, ik zeg u dat de stenen zouden roepen als deze zouden zwijgen. En toen hij dichtbij kwam en de stad zag, weende hij over haar. Hij zei, och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Nu echter is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen, dat uw vijanden een wal rondom u zullen opwerpen, u zullen omsingelen en u van alle kanten in het nauw zullen brengen. En zij zullen u met de grond gelijk maken en uw kinderen in u verpletteren. Ook zullen zij in u geen steen op de andere steen laten, omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd niet hebt onderkend. Hier eindigt, gemeente, de schriftlezing. Laten we dan nu samen het aangezicht van de Heere God zoeken in het gebed. Laten we samen de Heere God bidden. Heere, drieënige God in de hemel, zo zijn het hele bijzondere omstandigheden waaronder u ons samenbrengt. En Heere, dat niet fysiek hier in het kerkgebouw, maar vooral ook via de middelen van de techniek. Hier maar met een paar mensen aanwezig, lijfelijk. En toch, Heere God, mogen we aan elkaar verbonden zijn, ook op dit moment. Als we mee mogen kijken. Als we zo ook samen toch een dienst mogen hebben. En Heere, dat is nog een wonder, dat u ons dat nog laat. Want dat had u ook nog weg kunnen nemen. Maar dat is nog niet verboden, Heere. En dat mag nog voortgang hebben. En dan willen we u daarvoor danken. En dan willen we u ook loven en prijzen, omdat u goed bent. Ja, Heere, dan leven we in een wereld waarin alles wel op instorten lijkt te staan soms. En misschien voelen we onszelf soms ook wel eens zo dat we het begeven, dat we bezwijken. En Heere, dan willen we allereerst nu wel bij u komen met de mensen in de zorg die ook aan het vechten zijn voor levens van anderen die opgenomen zijn in de ziekenhuizen, op de IC-afdelingen. Heere, wij willen u dat opdragen. Dat is ook wel een van de grootste zorgen, maar omdat wij ook toch van overheidswegen allerlei maatregelen hebben ontvangen, waar we ons ook aan moeten houden. Heere, wij bidden u, geeft u ons wijsheid, geeft u alle mensen vandaag ook wijsheid. Als de zon lokt, als u uw zon doet opgaan, ook vandaag over bozen en goeden. Heere, toch willen wij u bidden, mag het voor ons werkelijk een zondag zijn, waarin wij niet zien op de zon buiten alleen, hoewel we daarvoor mogen danken. We mogen u danken voor het heerlijke weer, Heere, maar dat we toch ook mogen zien op de zon der gerechtigheid. Uw Zoon, de Heer Jezus. Want het is ook zijn opstandingsdag. En Heere, wij leven toe naar Pasen. Maar we dat grote wonder mogen gedenken. Dat hij stierf op de Goede Vrijdag, maar dat hij ook opstond. Wat nog meer is. Heere, dat hij de dood heeft overwonnen, ook in een wereld waar de dood lijkt te heersen. O, wij komen dan bij u met al die mensen die al geliefden hebben, die gestorven zijn. En Heer, het komt ook wel steeds dichterbij. Ook deze week sprak ik mensen die ook familieleden hebben die in het ziekenhuis liggen met corona. Bekenden, mensen die hen dierbaar zijn. Heer, wij willen u zo bidden voor heel onze gemeente, voor alle gemeenteleden. Gemeenteleden die misschien het ook al wel hebben, die misschien ook al wel besmet zijn. Of die ook al koorts hebben gehad en denken, zou het corona geweest zijn? Heere God, wij leggen alle dingen in uw handen neer. We willen u bidden voor de mensen die in het bijzonder kwetsbaar zijn voor deze ziekte. De ouderen, die zich daar soms ook grote zorgen over maken. Ook als ze andere ziekten al onder de leden hebben. Ook als ze in de media discussies meekrijgen, kunnen ouderen nog wel behandeld worden op de IC-afdelingen. En als ze soms ook de vraag hebben, ja, wat moet ik eigenlijk zeggen als de dokter dat aan mij vraagt, of ik dat nog wil? Heere God, wat is het een wonder dat wij met al die vragen bij u terecht kunnen. Nou, geef, Heere, dat wij niet door de angst verlamd worden, maar dat wij geregeerd worden door u en door de vrezen van uw naam. En dat we mogen weten, Heere, dat we bij u kunnen schuilen. En dat u ook antwoord geeft en dat u ook op de moeilijke momenten geeft wat nodig is. Geef ons dat vertrouwen, Heere, daar hebben wij helemaal geen recht op. Wij komen ook vanmorgen bij u als schuldige mensen. We komen ook vanmorgen bij u als we uw wet gehoord hebben, als mensen die tegen u overtreden hebben. En dan kunnen we vanmorgen naar niemand anders wijzen. Alleen maar voor uw heilig aangezicht gaan staan en het hoofd buigen en zeggen, ik ben het. Ik moet boeten. Zoals dat koraal het zegt van een van Bach's uit de Matthäus Passion. Heere, wij willen u zo bidden. Maak ons werkelijk christenen die dat beseffen. Tegen u gezondigd en overtreden te hebben, maar die ook mogen zien op het bitter lijden van uw Zoon, de Heer Jezus. En als wij hem dan mogen volgen zoals hij de weg gaat naar Golgotha. Als wij hem dan mogen zien vanmorgen zoals hij op die ezel rijdt. Heere, geef ons ogen om het te zien en dat het niet verborgen zal blijven. O Heere, wij leggen zo alles voor u neer. Wat zijn er ook veel zorgen, wat zijn er ook veel noden. Als we horen ook over kinderen die zoek zijn, maar de scholen de kinderen niet kunnen bereiken. We bidden u voor al die kinderen die in de knel komen. We bidden u ook, Heere God, als het coronavirus zich verspreidt naar steeds meer landen, ook in arme landen, waar niet de zorg is die wij hebben. O Heere, wij dragen zo alles aan u op wat op uw zegen wacht. Wij dragen zo aan u op deze wereld in nood, maar ook een kerk in nood, Heere. Heere God, ook de kerk in ons land, waar veel meer plaatsen ook mensen ja niet samen kunnen komen. Heere, geef dat we deze sprake van u zullen onderkennen. En dat we ook, Heere God, ja, zullen beseffen wat u ermee te zeggen hebt. Dat dat ook niet verborgen voor ons blijft. Heere God, u treft misschien juist wel de kerk. Als we ook horen over de gebieden en regio's. Maar juist ook veel mensen wonen die naar de kerk toe gaan. die ook zwaar getroffen zijn, o Heere, weest u met al die mensen die ook uit de nood tot u roepen en tot u zuchten. En geef dat we dat ook zullen doen, Heere, gedurig. Dat we maar veel aan de troon van uw genade gevonden zullen worden. Dat het ons niet koud laat, maar dat we bewogen mogen zijn, zoals de Heer Jezus ook bewogen was en is. Heere, geef ons zo vanmorgen dan toch een goede en een gezegende dienst. Met alle die met ons meekijken en met ons meeluisteren. En mag het bovenal ook strekken tot de eer en de verheerlijking van uw naam. En Heere, breid uw koninkrijk nog uit onder ons. Maar ook al die mensen die nu misschien wel teruggeworpen worden op u. Die nooit naar u vroegen. Die nooit de kerk nodig hadden, die u nooit zochten, maar die nu misschien, Heere. En wilt u het daarvoor nog gebruiken? U gaan zoeken, o Heere. Maar dan is het nodig dat u ons eerst zoekt. O schenk ons, uw Heilige Geest, om Christus wil. Amen. Gemeente willen gaan zingen als inleiding op de preek van Psalm 80 en daarvan het derde en het elfde vers. Psalm 80 vers 3. Hoe lang, o Heere der legermachten, verwerpt gij toornig onze klachten? Hoe lang verlaat gij ons in de nood? Gij spijst uw volk met tranenbrood. En ook het elfde vers. Behoud ons Heere der legermachten, zo zullen wij ons voor afval wachten. Zo knielen we altoos voor u neer. Getrouwe herder, breng ons weer. Psalm 80, vers 3 en vers 11. Gemeente, ik wil de preek vandaag op een wat andere manier beginnen als dat ik gebruikelijk ben. Ik wil namelijk beginnen met een citaat uit de krant. Nou, dat is niet mijn gewoonte. Een preek mag geen uitleg zijn van de krant, maar moet een uitleg zijn van de schriften van het woord van God. En het mag geen commentaar worden op wat ik deze week een paar weken geleden toevallig in de krant las. En toch maak ik een uitzondering en wel omdat ik toch denk dat er iets belangrijks in dit citaat staat. Het is een citaat uit een artikel nota bene uit de Volkskrant. De Volkskrant die heeft aan schrijvers gevraagd om hun gedachten over thuisblijven gedurende deze coronacrisis op papier te zetten. En in de Volkskrant van 20 maart jongsleden, alweer bijna 2 weken geleden, stond een artikel van Lieke Marsman, schrijver. En dat zal ook uit het citaat wel duidelijk worden. Zij is gediagnosticeerd met kanker. En zij schrijft het volgende. Het zou me niet verbazen als u ergens de komende maanden religieuze gevoelens ontwikkelt. Dit kan schrikken zijn, maar het is heel normaal. Velen zijn u voorgegaan. Ook ik heb op mijn duistere momenten een spirituele kant van mijzelf ontdekt waarvan ik niet wist dat ik hem in me had. Na wederom een slechte scanuitslag kan ik zomaar middernachtelijk liggen bidden en smeken of God me misschien een teken van leven kan geven. Om meteen daarna te schrikken. Wat als mijn ziekte zelf het teken is? Of wat als God allang een teken gegeven heeft, maar ik het teken niet heb herkend? Ik vind dit om meerdere redenen een ontzettend boeiend citaat. En misschien dat ik haar laatste vraag wel het meest fascinerend vind. Wat als God allang een teken gegeven heeft, maar ik het teken niet heb herkend? En die vraag die raakte mij. Waarom? Om meer dan één reden. Ik denk dat het vooral de eerlijkheid en de authenticiteit, maar ook wel wat ik zou willen noemen de nederigheid is in dit citaat. Misschien is nederigheid niet helemaal het goede woord, maar ik weet er ook geen beter woord voor. Zij houdt de mogelijkheid open dat wij mensen iets kunnen missen. Dat wij iets kunnen missen van wat God ons wil laten weten. En zou er nou voor ons mensen, buiten de kerk, maar ook binnen de kerk, niet heel veel gewonnen zijn als we alleen die mogelijkheid al open zouden houden? Zou het kunnen dat God ons op allerlei manieren van alles probeert duidelijk te maken, maar dat wij het niet herkennen, dat wij het niet opmerken, dat het voor ons verborgen blijft? Wat als God allang een teken gegeven heeft, maar ik het teken niet heb herkend? Wat een vraag. Zomaar. Van een schrijver in de Volkskrant. En hieraan moest ik terugdenken toen ik de geschiedenis van de intocht van de Heer Jezus in Jeruzalem ging bestuderen. Wij hebben gelezen over een wenende Jezus die de stad Jeruzalem aanspreekt. En het gaat in die aanspraak van de Heer Jezus ten diepste, denk ik, over hetzelfde. Namelijk dat het mogelijk is dat God ons iets duidelijk wil maken, maar dat wij dat niet als zodanig herkennen. Dat het verborgen blijft voor onze ogen. En het is dit, precies dit wat Jezus zo diep aangrijpt. En waarover hij een droeve klacht uit. De Heer Jezus zegt in zijn klacht met zoveel woorden dat de stad Jeruzalem niet weet wat tot haar vrede dient. Het zijn de woorden uit vers 41, en dat is ook de tekst voor de preek. En we zouden die woorden zelfs wel zo kunnen vertalen, ik bedoel vers 42, de woorden in vers 42 zouden we wel zo kunnen vertalen. Och, dat u ook nog op deze uw dag zou herkennen wat tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Wij mensen kunnen zo blind zijn. Blind voor wat tot onze vrede dient. Toch begint die geschiedenis van de Heer Jezus daar niet mee. Die intocht van Jeruzalem begint eigenlijk heel positief. En het gaat over mensen die de tekenen van God wel herkend hebben. Tenminste, zo lijkt het. En we kunnen dat zien in vers 37. Wat lezen we daar? We lezen daar dat een hele menigte van discipelen zich begint te verblijden. En God met luide stem begint te loven om alle machtige daden die ze gezien hadden. Om welke machtige of krachtige daden gaat het dan? Nou ja, dan moeten we denken aan de wonderen die de Heer Jezus Christus heeft gedaan. Wonderen die laten zien wie Jezus is. Wonderen die laten zien dat Hij de Messias is. Door God gezonden. En zo herkent de menigte van discipelen de Heer Jezus. Als Hij op een ezelsveulen Jeruzalem binnenrijdt. De Heer Jezus is op een bijzondere manier aan dat veulen gekomen. En die jongens en meisjes die ook meeluisteren thuis, die kennen denk ik het verhaal wel. En jongens en meisjes, als jullie het nog willen horen, moet je misschien ook vragen aan papa en mama of ze ja, uit de kinderbijbel, die jullie ook vast wel thuis hebben, ook dit verhaal maar voorlezen, misschien wel vanmiddag. De Heer Jezus die op een ezel gaat rijden, maar Hij stuurt eerst 2 van zijn discipelen uit om die ezel te halen voor Hem. Naar het dorpje Betfage. En dat gaat op een hele bijzondere manier. Hè? Met die mensen die zeggen, ja, wat moet u met die ezel? En dan zeggen ze, nou, de meester heeft hem nodig. En dan krijgen ze zomaar die ezel mee. En als ze ermee terugkomen, wat doen ze? Dan werpen ze kleding op het dier. En ze zetten Jezus op de rug van dat ezelsveulen. En ze spreiden ook op de weg hun kleding, zodat de Heer Jezus op dat ezelsveulen er overheen kan lopen. En als de Heer Jezus dan boven aan de Olijfberg gekomen is en Hij begint met de afdaling naar beneden, Jeruzalem, onder zich. Ja, dan worden de mensen echt enthousiast en ze beginnen God te loven vanwege al die wonderen die ze gezien hebben. Die de Heer Jezus gedaan heeft. Jezus is door God gestuurd, dat weten ze. En het blijkt ook dat ze in Hem de koning herkennen. Want zo jubelen ze het uit. Gezegend is de koning die daar komt in de naam van de Heere. Vrede zij in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaatsen. Ze nemen woorden uit Psalm 118 op hun lippen. We hebben aan het begin van deze dienst ook samen uit die psalm gezongen, hè? Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. En nou is het wel interessant dat in Psalm 118 daar de koning niet genoemd wordt. Maar zo herkennen de mensen hem dan wel. Gezegend is de koning die daar komt in de naam van de Heere. Dit is de koning die in het Oude Testament beloofd is. Ja, daar zijn de mensen van overtuigd. Dat ze de aankomst vieren van een koning in de heilige stad. Ze zullen ook wel gedacht hebben aan die tekst uit Zacharia 9. Waar het werd aangekondigd dat er een koning op een ezel naar Jeruzalem zou komen. En die koning zou vrede brengen. En dat is ook wat ze zingen. Dat is ook wat ze over Jezus zeggen. Hij zal vrede brengen. Ze zingen het. Vrede in de hemel. Heerlijkheid in de hoogste plaatsen. Vrede. De kanttekening zegt: God moet bevredigd zijn en verzoend met de mensen door de komst van deze koning. En daardoor verheerlijkt. En wat die discipelen zeggen, dat klopt helemaal. De Heer Jezus komt om vrede te brengen, vrede met God, maar weten deze discipelen dat ook? Weten ze wat voor een vrede Jezus brengt? Zou voor hen vrede wel iets anders kunnen betekenen dan dat de Heer Jezus nu Jeruzalem zal innemen, dat hij de Romeinen zal verslaan en uit Jeruzalem zal verjagen? Zo alleen kan er toch vrede komen voor Jeruzalem? Nou gemeente, ik weet niet hoe u naar het juichen en zingen en jubelen van deze mensen kijkt als ze Jezus de stad Jeruzalem binnenhalen. Maar als je er nou eens van een afstandje naar kijkt en je denkt erover na en je laat het op je inwerken wat hier gebeurt, ja, dan is het toch eigenlijk wel een beetje belachelijk wat hier gebeurt, vindt u ook niet? De Romeinen hebben op dat moment in Jeruzalem de touwtjes stevig in handen. Volgens historici was er altijd één cohort Romeinse soldaten aanwezig in Jeruzalem, in de Burg Antonia. 480 soldaten. En in de dagen dat er, in de bijzondere dagen, zoals het Pesachfeest, dan kwam ook de gouverneur naar Jeruzalem, hè, Pontius Pilatus, en die nam nog eens een cohort soldaten mee. Dus misschien zijn er op dat moment wel 1000 Romeinse soldaten in Jeruzalem, soldaten van het goed geoefende leger. En dan komt daar een man op een ezelsveulen. Zonder wapens, zonder leger, zonder wat dan ook. En moet hij voor vrede gaan zorgen? Denken de mensen werkelijk dat hij de Romeinen zal verslaan? Zijn die mensen wel goed wijs? Ze juichen en ze loven God en ze halen de Heer Jezus in triomf Jeruzalem binnen, alsof hij de overwinning al behaald heeft. Alsof hij de vrede al bevochten heeft. Dit is buiten alle proporties. Gemeente, wat gebeurt hier? Aan de ene kant herkennen en erkennen deze discipelen Jezus als koning. Dat is iets groots. Want wie zou hem zo erkennen? Als hij daar rijdt, op die ezel, een koning die niets heeft, geen gedaante of heerlijkheid, geen erehaag van soldaten langs de kant van de weg, geen hoogwaardigheidsbekleders die Jeruzalem uitkomen om hem binnen te halen, om hem te ontvangen. Hij rijdt niet eens op een wagen of een paard, op een ezel. En die ezel is nog geleend ook. En hem dan toch erkennen als koning, terwijl niets erop lijkt. Dat is wel bijzonder. Hoe is dat bij u? Hoe is dat bij jou? Wat zie jij in deze Jezus? Of ziet u niets in hem? En toch, aan de andere kant, begrijpen deze discipelen niet wat Jezus gaat doen. Jezus gaat niet de Romeinen verjagen. Hij gaat naar Jeruzalem om te lijden en te sterven, om de dood van een misdadiger te ondergaan. Een vervloekte dood aan het kruis, om te betalen aan het heilige recht van God. Heeft u daar ook zicht op? En jij en ik weten we dat Jezus moet sterven om mijn, om uw, om jouw zonden en vervloekingen? Eerder in het evangelie horen we nog dat de Heer Jezus het zijn discipelen verbiedt om te zeggen dat hij de Messias, dat hij de Christus is. Hij wil juist het misverstand voorkomen, dat de mensen denken dat hij een koning is die het tegen de Romeinen op gaat nemen. Maar hier bestrijdt de Heer Jezus dat misverstand niet langer en hij laat het zich eigenlijk wel gevallen. Hij laat het gewoon gebeuren als de mensen voor hem juichen, als de mensen hem toejuichen als de door God gezalfde en gezonde koning. En heel bewust heeft hij zijn discipelen die opdracht gegeven om die ezel te halen. Hij bestraft zijn discipelen niet. Hij zegt niet, jullie begrijpen er helemaal niks van. Hij laat het zich gebeuren. En de fariseeën ergeren zich. Ze ergeren zich aan die juichende mensen. Ze ergeren zich aan Jezus die zich dit laat gebeuren. En ze zeggen, meester, bestraf uw discipelen. Bestraf ze. En waarom zeggen de fariseeën dat? Willen ze niet horen dat Jezus de koning van God is? Nou, dat is heel goed mogelijk. Ze zoeken hem te doden, zo lezen we nog aan het einde van dit hoofdstuk. Het hele idee van Jezus als Gods gezalfde koning, dat staat hen niet aan. Daar komt denk ik nog iets bij. Niet alleen staat dat idee hen niet aan, dat Jezus Gods koning is, maar het is ook een gevaarlijk idee. Het zou wel eens kunnen dat de fariseeën oprecht bezorgd zijn. Bezorgd dat de Romeinen die hele actie van gejuich voor een koning niet op prijs kunnen stellen. En dat ze maatregelen nemen en dat het repercussies zal hebben voor, ja, misschien wel de viering van het Pesach straks. Misschien worden wel allerlei samenkomsten verboden. Gebruik toch je verstand, zeggen ze tegen Jezus. Ze doen een klemmend beroep op Jezus om ervoor te zorgen dat zijn discipelen zich verstandig zullen gedragen. Meester, zo noemen ze hem dan toch maar. Meester, zeg toch tegen uw discipelen dat ze hiermee ophouden. Wat doet Jezus? Hij gaat niet mee in het standpunt van de fariseeën. Nee, hij bestraft hen die juichen niet. En dat verbieden, dat kan ook niet, want ik zeg jullie, zo zegt de Heer Jezus, dat als deze discipelen zwijgen, de stenen zullen roepen. De Heer Jezus zegt dat het absoluut noodzakelijk is. Dat de lof aan God klinkt. En dat Hij als koning erkend wordt. Als deze discipelen het niet zouden doen, als zij God niet zouden loven, dan zouden de stenen het doen. En dat terwijl de discipelen net zo min als de harde stenen begrijpen wat het betekent. Dat Jezus koning is. Ja, dat valt hen wel aan te rekenen. Maar niet dat ze hem als koning herkennen. En erkennen. En God ervoor loven. Ze moeten juichen. Maar gemeente, nou wordt het nog vreemder. Het is al een vreemd tafereel wat we voor onze ogen zagen. Een koning op een ezel. En nu wordt het nog vreemder. Want dan komt Jezus dicht bij de stad. En als hij dichtbij komt en de stad ziet, dan begint hij te huilen. Zo lezen we dat in vers 41. De Heer Jezus huilt. Hij weent. En het woord dat Lucas hier gebruikt voor wenen, ja, dat duidt vanuit de grondtekst op een huilen waarbij geluid gemaakt wordt. Er is ook een woord voor wenen waarbij het alleen gaat om de tranen die over je wangen rollen. Maar hier gaat het echt over een luid huilen, zoals dat in het Oude Oosten gebruikelijk was, wanneer iemand gestorven was. Maar nu krijgen we toch een heel bizar tafereel te zien. Of niet? Terwijl de menigte van discipelen om de Heer Jezus heen juicht, met luide stem God looft en zingt over de koning die komt en over vrede, zit de Heer Jezus op dat ezelsveulen luid te wenen en te snikken. En heeft hij het niet over vrede, maar over verwoesting. Een grotere tegenstelling is niet mogelijk. Ja, we zouden misschien kunnen denken van ja, nou dat is toch fijn voor de Heer Jezus. Dat de mensen hem als koning herkennen. En wat bijzonder dat ze God loven en dat ze hem zo hartverwarmend ontvangen. Wat een bemoediging voor hem als hij nu op weg is naar Golgotha. Maar Jezus weent. Hij weent over Jeruzalem. En hij breekt in een jammerklacht uit. De discipelen zien het al gebeuren. Vrede, de Romeinen weg. Alles geweldig, alles prachtig en mooi. Ze juichen. Maar Jezus ziet iets heel anders gebeuren. Hij ziet hoe Jeruzalem verwoest zal worden door diezelfde Romeinen die ze zo graag hadden weggejaagd. En dat omdat Jeruzalem niet weet, omdat Jeruzalem niet herkent wat werkelijk tot haar vrede dient, dat is verborgen voor haar ogen. Wat is het? Wat is het wat vrede geeft, wat tot vrede dient? Nou, gemeente, dat zou ik zo kunnen zeggen natuurlijk. Maar laten we het vanuit het verband bekijken. Dan moeten we even kijken naar het einde van vers 44. Daar vertelt de Heer Jezus dat. Wat tot hun vrede dient. Hij zegt, omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd, tijdstip van uw bezoeking, zegt de Oude Statenvertaling, omdat u dat niet hebt onderkend. Opnieuw dat woord. Niet onderkend, niet herkend. Dat moment waarop God komt met zijn genade. Daar gaat het hier om in vers 44. Om de tijd waarop God in genade omziet naar Jeruzalem. De kanttekening op de Statenvertaling die heeft het over de tijd waarin God haar door de prediking van het evangelie genade aanbiedt. En zo komt Heer Jezus ook op dat moment nog tot Jeruzalem. En zo zegt hij het tegen haar. Och, of u nog bekent, ook op deze uw dag, wat tot uw vrede dient. Nu, op dit moment, dat ik tot u kom, dat jullie het vandaag nog zouden herkennen, zegt Jezus. Nu ik voor de laatste keer tot jullie kom en nu ik jullie waarschuw tot jullie redding en zaligheid. Deze klacht van de Heer Jezus is eigenlijk een klacht die niet afgemaakt is. De Heer Jezus wil eigenlijk zeggen, och, dat jullie vandaag nog zouden herkennen wat tot jullie vrede dient. Hoe gelukkig, hoe zalig zouden jullie dan zijn. En zo komt de Heer Jezus. En zo komt Heer Jezus ook uw huiskamer binnen. Als u meekijkt of luistert. En hier in de kerk tot u en mij. En zo komt hij elke keer in de prediking van het woord, heel persoonlijk. Tot u, tot jou, tot mij. Hij komt en hij laat het ons voorhouden wat tot onze vrede dient. Hij komt ons wijzen op onze hemelhoge schuld en zonde bij God. Hij komt ons aanwijzen dat God heilig en rechtvaardig is. Hij komt om ons te waarschuwen voor het oordeel van zijn Vader. Maar hij komt ook vandaag nog, om ons te wijzen op zijn offer. En dat daarin alleen verzoening is. Verzoening met God. En hij zegt het ook vandaag. Dat jij vandaag nog zou herkennen wat tot jouw vrede dient. Zo komt hij tot ons in de prediking. Als het ware rijdend op een ezelsveulen, op een nederig middel. Hij komt met Gods aanbod van vrede, ook op dit moment. En hij is het zelf die u, die jou bidt. Laat u met God verzoenen. Heeft u hem herkend? En jij? Of is dat nog verborgen voor uw ogen? De Heer Jezus ziet het haar scherp voor zich. Dat het niet goed gaat met Jeruzalem. Jezus weet dat Jeruzalem het niet herkent. Dat het verborgen voor haar is. En dat perst die diepe klacht uit zijn binnenste. Och, och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Het raakt de Heer Jezus zo diep. Hij weet dat God met zijn oordelen over Jeruzalem zal komen, omdat ze hem als koning verwerpen. Als koning die zichzelf geeft tot in de dood. En wat gaat hem dat ter harte? Wat gaat hem dat ter harte dat Jeruzalem de aangeboden genade niet eens herkent, niet alleen verwerpt, maar niet eens herkent. Ze zien het niet, de inwoners van Jeruzalem, ze herkennen het niet. Ze weten niet wat tot hun vrede dient. Dat breekt Christus' hart en dat doet hem luid wenen. Het is verborgen voor jullie ogen. Dit is lijden geweest voor de Heer Jezus. Juichen de discipelen om hem heen, die hem niet begrijpen. Farizeeërs, die hem niet begrijpen. Heel Jeruzalem, dat hem niet begrijpt. En de menigte van discipelen juicht. De Farizeeërs mopperen. Maar Jezus beheent. De Heer Jezus is de enige die het ziet. Hoe het er werkelijk voor staat met het oordeel van God. En hoe hij ook probeert om het duidelijk te maken. Wenend. Niemand die het ziet. Niemand die het gelooft. Hij breekt daaronder. Hij weent daarover. Nee, de Heer Jezus weent niet over zichzelf. Hij weent over Jeruzalem. En over de oneer die zijn vader wordt aangedaan. En het is gebeurd wat de Heer Jezus hier gezegd heeft. In 70 na Christus is Jeruzalem belegerd en met de grond gelijk gemaakt. De inwoners van Jeruzalem op een verschrikkelijke manier afgeslacht. De tempel verwoest. Niet één steen die op de andere bleef. En de Heer Jezus klaagt erover, over die verwoesting. Ja, gaat dit alleen over de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus? Of is die verwoesting ook een teken voor ons? Wat er gebeurt als wij Gods vredesaanbod afwijzen? Gemeente, zou het nog kunnen, ook vandaag, dat God spreekt tot ons over de dingen die tot onze vrede dienen? En dat we het niet zien, dat we het niet herkennen, dat het voor onze ogen verborgen is. Als de Heer Jezus nog op aarde was, zou hij vandaag dan wenen? Als hij weende over Jeruzalem, zou hij niet wenen over een wereld die gebukt gaat onder corona? Maar meer nog, zou hij niet wenen omdat mensen niet herkennen wat werkelijk tot onze vrede dient? Dat is het oordeel. Dat we dat niet zien. Zoveel mensen die zonder hem verder gaan, weent u ook? Zou hij niet wenen? Ja, over de wereld, om ons heen, maar zou hij ook niet wenen over zijn kerk? Zou hij niet wenen over u? Over jou, over mij? Omdat we het net zo min als al die andere mensen herkennen wat tot onze vrede dient. Omdat het ook voor onze ogen verborgen is. En omdat het oordeel van God wacht. Wijs de wenende roepstem van de Heer Jezus niet af. Neem hem ernstig. Wat? Als God allang een teken gegeven heeft, maar ik het niet heb herkend. Wat als het verborgen is voor mijn ogen, als ik nog blind ben en het niet zie? Misschien moeten we bidden, gemeente. Bidden, Heere, open mijn ogen. Laat het mij zien. Laat mij zien wat tot mijn vrede dient. Dat ik het herken, dat het niet langer verborgen voor mij is en blijft. Het is God de Heilige Geest die de ogen van blinde mensen opent, die zicht geeft op de pijloze diepte van schuld en verlorenheid, zodat wij eindelijk geholpen willen worden. De Heer Jezus staat ook vandaag nog klaar. Hij is nog bereidwillig. Hij kan en wil ook vandaag volkomen zalig maken die door hem tot God gaan. Hij heeft zich vernederd tot op het kruis. Hij is de dood ingegaan om de schuld te betalen. Is het nog verborgen voor u, voor jou? Bid om de Heilige Geest die in alle waarheid leidt en die Christus verheerlijkt. Want de Vader geeft zijn geest aan degene die hem daarom bidden. Dan wordt de strik van het ongeloof verbroken en dan de Heer Jezus zien. Zoals hij is, hem zien. In zijn middelaarsheerlijkheid, in al zijn heerlijkheid en volheid, nu al. Ja, zo gij hem heden hoort wenen, zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit dezezelfde psalm, psalm 95, maar dan niet het vierde vers, maar het vijfde vers. Verhard u niet, neem zijn gena, ootmoedig aan, laat Meriba, laat Massa, u ten afschrik wezen. Psalm 95, vers 5. Gemeente, laten we samen de Heere God danken en bidden. Heer Jezus, zo komt u nog tot ons en kwam u ook vanmorgen tot ons. Zoals u eenmaal tot Jeruzalem kwam, zo vol zachtmoedigheid, zo vol bewogenheid. Maar ook klagend en wenend. Over het feit dat onze ogen zo dicht zitten, Heere. En geef dat wij uw klacht serieus nemen. O, u hebt uw juichende discipelen niet bestraft. Zij moesten juichen. En toch, Heere, er ontbrak nog zoveel aan. Alles. Zicht op wie u bent. in uw lijden en in uw sterven. Heere, open onze ogen, opdat wij zien wie u bent. Open onze ogen voor wie wij zelf zijn. Heere, dat u over ons niet langer zou hoeven wenen, maar dat wij leren wenen. Dat wij ook gaan wenen over anderen, over ons land en volk, over onze kerk. Dat we bewogen zullen zijn, dat we zicht krijgen op de werkelijkheid. De werkelijkheid van u, Heer Jezus, maar ook de werkelijkheid van de dreigende zwarte wolk die over Nederland ligt. En dan niet het coronavirus, maar de geestelijke blindheid. O Heere, open onze ogen om met Jezus mee te wenen. Om achter hem aan te gaan, ook op de lijdensweg. Heere, dan kent u ons. En dan weet u wat wij nodig hebben, ieder van ons heel persoonlijk. Geef, Heere God, dat deze woorden ons stilgezet hebben. Dat ze ook met ons meegaan de week in. Dat ze ons werkzaamheden geven aan de troon van uw genade. Want Heere, we kunnen nog zo makkelijk verder, vaak, maar dat laat alleen maar zien dat wij het niet zien. Heere, o geef ons uw genade, zie nog naar ons om. Zie nog om naar uw kerk in ons land, Heere, zie nog om ook naar dit land. En wil nog geven, Heere God, en terugkeer tot u. O, die corona is erg. Maar sterven zonder Jezus is veel erger. O Heere Jezus, wees u onze borg en onze middelaar. En gaat u ons dan voor, ook dit leven door. Heere, wij bidden en vragen om uw zegen. Wij danken u ook. Dat u tot Jeruzalem kwam en dat u ook tot ons nog komt. Dat u elke keer weer komt. Zo vol geduld. Zo zachtmoedig. Wenend. En Heere, dan bidden we dat we het nou tegen uw tranen niet langer uithouden, Heere. Maar dat we voor u buigen. Werkelijk. Ja, Heere, zo moet uw naam de lof en de eer en de dank ontvangen. Zo moet u, Heere, ja, alles krijgen waar u recht op hebt. En zorgt u daar zelf voor. Verheerlijk uzelf. Om Christus wil. Amen. Gemeente, dan willen we tenslotte nog zingen. Psalm 68. En daarvan het tweede vers. Psalm 68, vers 2. Maar het vrome volk in u verheugt, zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Ja, wie bedrukt met tranen zaait, die zal juichen als die vruchten maait. Die had ik ook nog willen laten zingen, maar je kan ze niet allemaal laten zingen. Maar eenmaal zal dat volk juichen als ze hun wens krijgen. En dan zal hun blijdschap onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppen stijgen. Psalm 68, vers 2. Gemeente hier in de kerk en u ook thuis, verheft uw harten tot God. En ontvangt u ook thuis de zegen van de Heere die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.